Delen wij u mede dat aanstaande dinsdagavond er kerkraad is, die begint om 19:30. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan dominee M.C. Tanus en zelf hopen we de gemeente van Rijnzaterswoude te mogen dienen. De collecten, vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerkelijke kassen, de tweede voor de bouwkas, volgende week de eerste voor de kerk en de tweede voor Calando. Tot zover de mededelingen. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stout deze morgen in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 111 en daarvan het derde vers. En ook vanmorgen willen wij ons weer stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen uit Psalm 31, en daarvan het 15e vers: hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En daarna zal u opnieuw gelezen worden uit het Nieuwe Testament, en wel uit het boek Handelingen, en daarvan het 8e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 25. Stellen we ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 31, het 15e vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in Handelingen 8, de versen 9 tot en met 25. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden aan uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. En een zeker man, met name Simon, was tevoren in de stad plegende toverij en verrukkende de zinnen des volks van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was. Welke zij allen aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende, deze is de grote kracht Gods. En zij hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverij hun zinnen verrukt had. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen. En Simon geloofde ook zelf en gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus. En ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Als nu de apostelen die te Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes. Dewelke afgekomen zijn de baden voor hen dat zij de Heilige Geest ontvangen mochten. Want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleenlijk gedoopt in de naam des Heeren Jezus. Toen legden zij de handen op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. En als Simon zag dat door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, zeggende, geeft ook mij deze macht, opdat, zo wie ik de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangen. Maar Petrus zeide tot hem, uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Gij hebt geen deel noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God of misschien u deze overlegging uw harten vergeven wordt. Want ik zie dat gij zijt een gans bittere gal en een samenknoping der ongerechtigheid. Doch Simon antwoordende zeide, bid gij lieden voor mij tot de Heere, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Zij dan nu, als zij het woord des Heeren betuigd en gesproken hadden, keerden weder naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in vele vlekken der Samaritanen. Tot zover de schriftlezing. We willen vanmorgen ook samen opnieuw weer het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed om de onmisbare werking van zijn Heilige Geest. En in ons gebed willen we gedenken aan Marlene, ook aan haar oma, onze zuster Valerius die in Caland overblijft. We willen ook opnieuw denken voor de tweede maal aan dat missie-examens die ook deze week nog gehouden zullen worden. En we mogen ook vanmorgen dankzegging doen met broeder en zuster Prins, die afgelopen week mochten gedenken 45 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar te zijn verbonden. Zoeken we samen het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u bent het die in uw goedheid ons weer samenbrengt in dit uw bedehuis. We mogen weer samen vergaderd zijn rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. En wij bidden u, wil gij zelf door uw Heilige Geest dan in ons midden zijn. Wil gij zelf door middel van de prediking van de gekruisigde Christus spreken tot ons allen. En wij bidden u, laat dat wonder gebeuren wat er ook in Samaria mocht gebeuren, dat er velen het evangelie mogen aannemen en geloven. Heer, en dat is uw werk. Daarom bidden wij u. Dat kan geen mens doen. Daar schiet al menselijke inspanningen ten eenenmale voor tekort. Dat is uw werk. En u hebt dan ook maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. En zo vragen wij u dat uit genade of gij vanmorgen zo wilt werken als in de nadagen van de uitstorting van de Heilige Geest, dat er zoveel door de verkondiging van het woord gegrepen werden. Daarom bidden wij u. Schenk gij uit genade ook uw Heilige Geest in de bediening van het woord. Onderwijs uw knecht. Zij geroepen wordt ook dit gedeelte van uw woord te verkondigen. Geef hem daartoe uw licht van boven, wijsheid, bewogenheid, ernst en liefde, gunning. Het is alles bij u, maar vervul er ons mee. Dat het merkbaar mag zijn en dat het ook gehoord mag worden. Omdat u de oren opent, omdat u de harten in stukken slaat. Die harde harten, waar dat zaad van natuur op afketst. Maar als u het verbreekt, door de ploegschaar van uw heilige wet het in stukken slaat. En een vlees en hart voor in de plaats geeft. Waar dat zaad invallen mag. En dat het daar mag wortelen en vruchten voortbrengen. Daarom bidden wij u, ook in het bijzonder voor onze jonge mensen. Dat u ook bij hen zijn vanmorgen. En geef ook dat ze uw stem mogen horen. Ook door deze geschiedenis, dat u tot hen zoveel te zeggen hebt, ja, alles te zeggen hebt. En wij bidden u ook, wilt u alles wegnemen wat kan hinderen bij het luisteren. En u weet, er kan zoveel zijn wat we meenemen van huis vandaan. En dat de Satan ons inblaast. En dat er zoveel hindernissen zijn. Maar u bent de Almachtige. Neemt u dan al de hindernissen weg. Geef dat uw woord een vrije loop mag hebben. Doet ons ook in verwondering doen zien dat wij er nog mogen zijn. Dat wij uw woord mogen horen. En dat u met ons nog niet gedaan hebt. Dat we ons zo waardig gemaakt hebben. Dat we zo in stille verwondering in uw huis mogen zijn. Wij willen u ook bidden voor hen die het moeilijk hebben. Die grote zorgen in hun gezinnen hebben. In hun huwelijksleven. Met hun kinderen. Die een gemis ervaren. Die zorgen hebben over hun werk, over hun gezondheid, die psychische noden kennen. We willen ze allemaal aan u opdragen vanmorgen. We denken ook aan Marlene. Ze mocht weer even thuis zijn. Heere, wat is dat goed. Maar u weet ook dat er nog zo'n lange weg te gaan is. O Heere, wat kunnen ook in onze jonge levens nog zoveel dingen zijn. Als het ware de fundamenten ons leven wegslaan. Maar geef u dat u voor haar het fundament van haar leven mag zijn. Dat bidden wij u boven alles. Zegen ook de behandelingen. Bedenk het gezin dat zoveel mee moet maken. Dat u ook bij haar oma zijn. Onze geliefde zuster Valerius. U weet hoe de afbraak van het lichaam voortgaat. Maar dat u ook bij haar wilt zijn. Dat u haar ook sterkt om geduldig deze weg te gaan. Maar ook dat er momenten mogen zijn dat u haar boven alles uittilt en doet zien wat u weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Wil haar nabij en goed zijn, samen met haar man, die haar telkens weer bezoekt, met haar meeleeft. Heere, geef nog die hartelijke verbondenheid, dat ze samen zo eenswillend mogen zijn met de weg die u gaat. Denk en zo met kinderen en kleinkinderen. En dan is er ook veel gebeurd in de achterliggende week. U weet het boven alles. Hoe de verkiezingen een kaalslag hebben opgeleverd voor de christelijke partijen. Ook dat onze ogen ervoor open gaan en dat we zien mogen dat we werkelijk in een geseculariseerd land leven. En dat we vrezen moeten dat de laatste restanten die u nog gegeven hebt naar uw woord en wet, dat die met snelheid zullen worden opgeruimd tot een volledige doorbraak van het wereldse denken op alle terreinen van het leven. En daarom bidden wij u, als deze dingen ons ook in de achterliggende week zo klaarlijk betoond zijn, dan vragen wij u, geef dat we op mogen zien naar u, die regeert. En dan hebben wij niets te vrezen. Als wij het van u blijven verwachten, bij alle veranderingen, gij evenwel, gij blijft dezelfde Heer. En u zult voor uw kerk waken, ook al komen ze in de stormen van secularisatie. Ook al komen ze in de stormen van de voortgaande ontkerkelijking. Heere, u houdt uw werk in stand. En u werkt naar uw raad. En dat we daarom van u mogen blijven verwachten. Keer op keer. We willen u ook bidden als ook in deze week weer opnieuw dat Messie-examen zullen gehouden worden. Gedenk hen die zich daarvoor hebben opgegeven. Geef ze wijsheid in het spreken, oprechtheid. Dat het verlangen gemerkt mag worden om in uw wijngaard te arbeiden. Geef ook aan het curatorium alles wat nodig is. En verblijd ons toch door uw grote godsdaden. En laat onze verwachting daarin ook van u de Heere mogen zijn. En als we dan zoals gemeente bij elkaar mogen zijn, dan mogen we ook verblijd zijn samen met de familie Prins, dat u ze nog 45 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden hebt. Dat ze het zo ook vanmorgen samen mogen ervaren in uw huis als een wonder. We mogen nog naast elkaar zitten. Dan hebt u ze gedragen door alles heen. Ook zij weten van de moeite en de zorgen van het leven. Als ze dan terug mogen kijken, laat het aan hun hart mogen leven. Vergeet geen van zijn weldaad. Dat die dankbaarheid in hun hart mag opreizen met allen die hun lief en dierbaar zijn. En wij bidden u ook, wilt u ze ook de komende tijd nog voor elkaar sparen en dragen. Heer, zie zo in gunst en genade op ons neer. O koning van de kerk, gedenk ons toch zo. Om bij alle vragen die er leven, ook in ons hart, wij scheiden weg. O grote koning, ontfermt u zich vanmorgen over ons. En dat we het nog eens mogen ervaren. De Heere weet van ons af. Wij vragen u dat uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, we willen vandaag nog voor de laatste maal stilstaan bij het werk van de Heilige Geest in de dagen na zijn uitstorting. We hebben dat de vorige keer nog mogen doen aan de hand van de persoon van Gamaliel, die met het woord, het evangeliewoord, in aanraking gebracht werd. Die door dat evangeliewoord tot bezinning gebracht werd. En waar de vraag ging leven, misschien strijden we wel tegen God. Maar die uiteindelijk niet wilde buigen onder dat woord wat hem verkondigd werd. Maar wilde afwachten en het uitstelden. En vanmorgen mogen wij opnieuw horen naar een man, zo heel verschillend als Gamaliel. Maar ook hij werd met het woord van God geconfronteerd, Simon de tovenaar. En wat was zijn reactie op de verkondiging van het woord? Bij die geschiedenis willen wij dan vanmorgen stilstaan aan de hand van Handelingen 8. En we willen dan in het bijzonder letten op wat we lezen in het vijfde vers, het slot daarvan, 5b. En predikte hun Christus. Daarna bij het dertiende vers. En Simon geloofde ook zelf en gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus. En ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. En tenslotte bij het negentiende vers, zeggende, geef ook mij deze macht, opdat zo wie ik de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangen. En aansluitend het twintigste vers, maar Petrus zeide tot hem, uw geld zij met u ten verderven, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. We willen dan vanmorgen aan de hand van deze geschiedenis stilstaan bij de evangelieprediking in Samaria. En we letten dan op drie gedachten. In de eerste plaats het werk van Filippus. In de tweede plaats de reactie bij Simon. En in de derde plaats de ontmaskering door Petrus. De evangelieprediking in Samaria. Waarbij we letten op het werk van Filippus, op de reactie bij Simon en op de ontmaskering door Petrus. Nog eerst gaan we zingen met elkaar en wel uit Psalm 119, het 18e vers. Doe mij op het pad van uw geboden treden, schraag op dat spoor mijn wankelende schreden. En ook het 67e vers. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Van Psalm 119, de versen 18 en 67. En ondertussen krijgt u dus gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De eerste voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de bouwkas. Van harte bij u aanbevolen. Erlos ons uit den bozen macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. Zingen we dat gemeente na het amen van de preek uit het gebed des Heren en daarvan het 8e vers. We willen dus vanmorgen stilstaan bij de evangelieprediking in Samaria. En we letten dan allereerst op het werk van Filippus. In de tweede plaats op de reactie bij Simon. En tenslotte bij de ontmaskering door Petrus. Nadat Gamaliel zijn raad heeft uitgesproken, zijn de discipelen gegeeseld en zijn ze weggezonden met het ernstige verbod om niet meer te spreken in de naam van Jezus. Maar gemeente, we hebben het gezien, ze kunnen niet zwijgen van die naam. Want Lucas vermeldt het zo heel nadrukkelijk. En zij hielden niet op alle dag in de tempel en bij de huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen. Ze kunnen niet zwijgen van die ene naam die gegeven is onder de hemel tot zaligheid. En daarin houden ze zich aan het woord van Petrus dat ze goden meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen. Het was immers het bevel van de Heere dat zij daar in het tempelplein die naam predikten. Het was hen in de gevangenis gezegd door de engelen. Gaat heen en staat en spreekt in de tempel tot het volk al de woorden des levens. De woorden van behoud voor verloren zondaren. Dat was de noten opgelegd. En dat verkondigden zij. En ze hadden daarbij ondertussen versterking gekregen. Een zevental diakenen ondersteunde hen bij het werk waartoe ze geroepen waren. En onder hen was Stefanus, een man vol van de Heilige Geest. En ook hij ging erop uit om in de straten en in de synagogen die naam te leren. Een man, zo lezen, machtig in de tekenen en in de wonderen. Maar bovenal vervuld van de Heilige Geest en bedeeld met wijsheid. Zodat waar hij het woord verkondigde, men zwijgen moest en het niet te wederleggen was, met de klem en de ernst en het heilige inzicht waarmee hij het woord verkondigen mocht. En op de prediking van Stefanus groeide de gemeente. En we lezen het, en dat is heel bijzonder. Ja, zelfs een grote schare van de priesters werd het geloof gehoorzaam. Ook onder de leden van het Sanhedrin, om het zo te zeggen, onder degenen die in de tempel dienden, onder de priesters, brak het evangeliewoord door. En we weten het, dan raakt het Sanhedrin radeloos. Nu weten ze het niet meer. Als zelfs ook overpriesters beginnen te geloven, een grote schare van hen wordt toegedaan. Dan zien ze nog maar één middel. En dat is moord. Stefanus moet zwijgen. En hij wordt gestenigd. En de steniging van Stefanus is het beginpunt van een verschrikkelijke vervolging van de jonge gemeente. En ze worden door Saulus uit hun huizen gesleept en in de gevangenis geworpen. En de bange vraag kan dan rijzen. Zou dan het werk van de Heere stilstaan? Zal het dan geen doorgang hebben? Zal de groei van de gemeente dan tot stilstand komen? Maar gemeente, hoe heerlijk is toch Gods werk? Want wanneer de Satan denkt dat hij een overwinning behaald heeft, door de dood van Stefanus, gaat de Heere die vervolging gebruiken tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Want als de gelovigen uit Jeruzalem gedwongen worden om de wijk te nemen en te vluchten, dan gaan ze in al die omliggende steden wonen. Als vervolgden, als ontheemden, zoeken ze een goed heenkomen in de omliggende wijken en steden en dorpen. Maar dan staat er zo heerlijk: en zij verkondigden daar het woord. Je kunt het lezen in het 4e vers. Er staat eigenlijk letterlijk: en zij evangeliseerden. In plaats van te denken aan hun lijden, in plaats van te denken aan het feit dat ze hun huizen hebben moeten achterlaten, dat ze gescheiden zijn van familie en vrienden, In plaats van hun zelf te beklagen, gaan ze daar het evangelie verkondigen. O, daarin zien wij hoe wonderlijk Gods werk is. En dat het waar is, dat het bloed der martelaren het zaad van de kerk is. Want de Satan dacht een overwinning te behalen, door ze weg te sturen uit Jeruzalem, door Stefanus te doden. Maar de Heere staat voor zijn eigen werk in. En waar de vluchtelingen ook komen, ze verkondigen, ze evangeliseren. En de Heer heeft daar een heerlijke belofte aan verbonden, want hij zegt dat het woord niet ledig tot hem wederkeren zal, maar naar het woord van Jesaja zal het voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. En zo mogen er om Jeruzalem heen bloeiende gemeenten komen. Gemeente, dat is een eerste vraag vanmorgen aan u en aan mij en aan jullie. Evangeliseren wij ook? Is dat ook ons verlangen? Om in ons gezin, op ons werk, in onze vriendenkring het woord te verkondigen. Daar hoef je geen dominee of evangelist voor te zijn. Daar kun je een balling voor zijn. Een ontheemde. Daar kun je veel zorgen hebben. Maar dat drukt je niet neer. Maar je bent bewogen en verkondigt het evangelie. Filippus, een van de zeven diakenen, ziet zich ook genoodzaakt om Jeruzalem te verlaten. En hij reist af naar Samaria. Samaria. Een bekende stad uit het Oude Testament. De hoofdstad van het tienstammenrijk. De stad gesticht door Omri, de vader van de bekende koning Achab. Maar in 722 is Samaria gevallen. De stad is ingenomen door de Assyriërs en de bevolking van Samaria is bijna geheel gedeporteerd naar Assyrië. Maar de Assyriërs hadden een bepaalde politiek, waardoor zij zo'n ontvolkte stad niet ledig lieten staan, maar zij bevalen dan andere inwoners van het land elders vandaan om in zo'n stad te gaan wonen. En zo kwamen er mensen uit Babel, uit Hamat, uit Sefarfaim. Ze werden gedwongen door de Assyriërs om in die overwonnen stad Samaria te gaan wonen. En zo ontstond daarin en rond Samaria een gemengde bevolking van achtergebleven Joden en van heidenen, en die vermengden zich met elkaar. En zo ontstond er als het ware een nieuw volk, de Samaritanen. En deze Samaritanen, die erkenden wel de vijf boeken van Mozes, de Torah, maar zij verwierpen de overige geschriften en de profeten. Zij gingen ook niet om te aanbidden te Jeruzalem, maar zij hadden hun eigen heiligdom op de berg Gerizim. En ook bij hen was er een verlangen naar de komst van de profeet, naar de komst van een Messias, die zij Ta'eb noemde. En tot op de dag van vandaag bestaan nog steeds de Samaritanen. Ze hebben ook een eigen gemeenschap met een eigen hoge priester. Op het moment is zijn naam Eleazar ben Tzadaka. De Samaritanen. In Samaria en de omgeving. Daar gaat dus Filippus naartoe. De Samaritanen die door de orthodoxe Joden beschouwd werden als ketters en door hen werden gemeden. Een echte Jood had geen omgang met deze Samaritanen. Het zijn ook de Samaritanen die de deur geweigerd hebben aan de Heer Jezus. Zij wilden hem geen onderdak, geen herberg geven toen hij een nacht wilde doorbrengen in de stad. En wat is het nou een wonder, gemeente, dat de Heer aan die stad denkt. Dat hij denkt aan mensen die zijn woord hebben verlaten. Aan mensen die letterlijk voor hem de deur hebben dichtgedaan. Dat hij nou een dienstknecht zendt naar hen die bovenal, en dat blijkt zo heel duidelijk, verkeren onder de macht van de magie en toverij. Want als Filippus de stad Samaria binnenkomt, dan treft hij een stad aan in de ban van een tovenaar. Heel de stad is in verrukking van deze man. Ze zien in hem een kracht Gods, een godheid, die vanwege allerlei magische kunsten die hij vertoont, hen in de ban heeft gebracht. Hij zegt te beschikken over occulte machten en krachten, waardoor hij geesten kan beïnvloeden. Door middel van allerlei handelingen en toverformules en bezweringen weet hij diep ontzag bij de mensen te verkrijgen en in te boezemen. Als magier meent hij aan de stand van de sterren allerlei voorspellingen te kunnen doen voor de toekomst van de inwoners van Samaria. Hij zegt in contact te staan met de geesten, waardoor hij hun levens kan beïnvloeden. De mensen daar in Samaria, ze zijn door deze tovenaar in extase geraakt. Ze zijn verbijsterd, ze zijn uitzinnig. Ze hangen dag en nacht als het ware aan zijn lippen. En dat geldt de hele stad, want we lezen het heel nadrukkelijk. Welken zij allen aanhingen, van de kleinen tot de groten. Iedereen vereerde hem als hun God. Zingen hem aan, dat wil zeggen, ze waren als het ware verslaafd aan deze man, door hem betoverd. Ze zijn gebonden aan deze man en ze vrezen hem vanwege zijn vermeende macht. Ze hingen hem aan, ze klemmen zich als het ware aan hem vast. Hij is hun meester, ze zijn helemaal van hem afhankelijk. Demonische machten beheersen hun levens. De Samaritanen, het zijn geketende mensen. Geketend aan een tovenaar, ja geketend ten diepste aan de vorst der duisternis zelf, die heel deze stad Samaria in zijn greep heeft. En dan komt daar een eenvoudige diaken, de stad Samaria, binnen. Hij dringt het rijk van de vorst der duisternis binnen. Wat voor wapen heeft hij dan om het op te nemen tegen de vorst der duisternis met zijn talloze trawanten en een stad die hij helemaal in de ban heeft met een tovenaar aan de leiding? Wel, hij heeft maar één wapen, maar dat is ook het machtigste wapen wat er is in de strijd tegen de vorst der duisternis. We lezen het zo heel eenvoudig. En predikte hun Christus. En gemeente, dat is nu het enige middel waardoor mensen verlost kunnen worden uit de band van de vorst der duisternis, uit de macht van de zonden en de slavernij der ongerechtigheid. Dat is het enigste middel waardoor dode zondaren het leven kunnen vinden. Deze Samaritanen in hun eigenwillige godsdienst, in het afwijzen van Christus, in hun gebondenheid aan de demonen, zij kunnen alleen maar gered worden door de prediking van de gekruisigde Christus. En hij predikte hun Christus. Er staat voor het woord prediken een woord dat duidt op het werk van een heraut. Hij is dus een gezondenen. En hij komt niet met zichzelf, maar hij komt met een boodschap van de Heere die hem gezonden heeft. De boodschap van Christus. In het Grieks staat er eigenlijk de boodschap van de Christus. Hij is de enige weg, zegt hij, Filippus, tegen de inwoners, waardoor jullie verlost kunnen worden uit de macht van deze demonische heerschappij. Christus is de enige weg, zo verkondigt hij, waardoor jullie kunnen bevrijd worden uit de slavernij van de zonden. Want Christus, zo gaat hij hem verkondigen, heeft aan het kruis van Golgotha de Satan de kop vermorzeld. Christus liet zich binden als een onschuldige, om jullie te kunnen ontbinden uit de macht van de vorst der duisternis. O, hij predikt Christus en zegt tot hen, komt allen tot hem die gebonden zijt. Geef uw gebonden handen aan hem en laat u door hem ontbinden. O, toon uw gevangenis, opdat hij u uit uw gevangenis zal bevrijden. Geef hem uw schuld en belijd uw zonden, opdat hij u ze vergeven. En als zo hij de strijd aanbindt met de prediking van de gekruisigde Christus, gemeente, dan komt daar strijd, want de Satan laat zijn prooi zomaar niet los. En we lezen het, dat onreine geesten met grote stemmen uit de bezetenen gaan. Ze laten hun prooi zomaar niet los. En in dat schreeuwen, daarin tonen zij hun woede, maar ook dat ze moeten loslaten. Het is een machteloze woede die in de grote stem doorklinkt. Maar ze moeten wijken. Waarom, gemeente? Omdat er één aan het kruishout van Golgotha met grote stemmen heeft geroepen: het is volbracht. En daarom moet hier de Satan, al is het knarsetandend, hij moet zich gewonnen geven en de mensen loslaten die door dat evangelie bevrijd worden uit de duisternis en gebracht worden tot dat heerlijk en wonderbaar licht van Christus. En dan staat er zo: en zij mochten geloven. Lezen we in het 12e vers. O, dat is zo heerlijk. Ze mochten geloven, dat is de toevlucht nemen tot die gekruisigde Christus. Aan zijn voeten terechtkomen en al hun zaligheid nu van hem verwachten. En gemeente, wat mag nou dat heerlijke gevolg zijn? Als daar die Christus gepredikt wordt en die prediking door de toepassende werking van de Heilige Geest weerklank vinden in het hart, zodat ze dat evangelie mogen aannemen en geloven. O, dan lezen wij het. En ik dacht het vanmorgen nog zo even. Jonge mensen, zul je het nooit vergeten, dat de dienst van de Heer een liefdedienst is die blijdschap geeft. Want het staat er zo nadrukkelijk. En er werd grote blijdschap in de stad. Jonge mensen, zul je de duivel nooit geloven die zegt dat de dienst van de Heere, dat dat een sombere dienst is, dat dat een zware dienst is, dat dat een ellendige dienst is. Ja, wel voor je zondige vlees, want dat moet sterven. Maar de dienst van de Heere, dat is een dienst vol van blijdschap. Dat is een dienst vol met vreugde. Dat is een heerlijke dienst. Dat is een dienst waarvan de dichter zingt: uw liefdedienst, Heere, heeft mij nog nooit verdroten. Het is zo heel anders dan die ontzetting en die extase die ze kenden in de dagen van Simon de Tovenaar. Toen voelden ze diep in hun hart een bange vrees, angst, duisternis, onzekerheid. Maar nu het licht van het evangelie mag opgaan, nu ze mogen zien dat Christus zich in genade naar hen heeft omgebogen, dat hij hun zonden om Christus wil vergeven heeft, en dat ze nu mogen delen in de vrijheid die is in Christus Jezus, nu ze mogen weten een kind van de Heere te zijn, nu ze het weten mogen voor tijd en eeuwigheid geborgen te zijn, dat geeft nu een blijdschap waarvan de dichter zingt: maar het vrome volk in nu verheugt zal huppelen van zielenvreugd. Ja, ze hebben als het ware letterlijk door de straten van Samaria gehuppeld van zielenvreugd. O, gemeente, als dat waar mag worden, en ik kan het nog iets herinneren uit mijn eigen leven, dat de Heere die bevrijding gaf, die vergeving van de zonden. Gemeente, dan zou je het wel tegen de bomen willen zeggen, hoe goed God is, voor een slecht mens. Dan komt er een vreugde die alle vreugden te boven gaat. Dan komt er een blijdschap, gemeente. Dat je het wel tegen iedereen verkondigt. Wel komt en hoort wat God mij deed ondervinden. O, hij heeft mij uit een kruisende kuil opgehaald. En hij heeft mij gesteld op de rotssteen Christus. Ik ben bevrijd, bevrijd. Bevrijd van de macht der zonden. Mijn schuld is weggenomen. En ik mag weten op weg te zijn naar het hemels Kanaan. Een hartelijke liefde om God te dienen. Zult nooit vergeten, jonge mensen, dat de dienst van de Heere zo'n liefdedienst is. Want je weet je voor tijd en eeuwigheid geborgen. Er komt zo'n hartelijke liefde tot hem en tot de naasten. En er is blijdschap in Samaria. Heel de stad is veranderd. Daar is een liefde gekomen. Ziet hoe lief ze elkander hebben. En dat is nou na de belofte, gemeente. Want dat heeft de Heere beloofd. Dat waar Christus door het geloof aangenomen mag worden, blijdschap komt. Luister maar wat de engel gesproken heeft in de velden van Efrata. Vrees niet, want zie ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Welken is Christus de Heere in de stad Davids. Daar wat Christus in het leven komt. Waar het licht gaat schijnen in de duisternis. Waar de vijandschap plaats moet maken voor die wonderlijke zoete en blijde vrede. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel, in het huis van u, o Heere. Blijdschap, eeuwige blijdschap, hier in beginsel, straks volmaakt, voor al degenen die tot geloof mogen komen. En de Heere denkt aan dat bestreden volk in Samaria, en hij mag ze geven het sacrament van de doop. Zodat ze het zeker mogen weten. Toen ze ondergingen, we zijn met Christus gestorven. En toen ze uit het water op mochten komen, we zijn met hem verenigd in het nieuwe leven. Verlost van de heerschappij van de vorst der duisternis. En nu een onderdaan van deze koning. Met onze tweede gedachte. De reactie van Simon. Simon ziet wat er in Samaria gebeurt. Hij ziet de blijdschap in de ogen van de mensen. Hij ziet de liefde in hun werken. Hij ziet het. Het is zo heel anders dan bij mij. Simon, wie is hij? Wel, we lezen iets van hem. Simon, hij zegt van zichzelf dat hij wat groots is. Simon, hij stelt zichzelf in het middelpunt en hij zegt tegen de mensen, zie eens op mij wie ik ben. Kijk eens wat ik allemaal kan. Ik ben jullie verlosser. Verwacht het van mij. We hebben dat ook al gehoord van Teudas. Dat Gamaliel naar hem verwijst, dat hij ook zegt dat hij iets groots was. En dat komen we hier ook bij deze man tegen, Simon de Tovenaar. Hij gaat door de straten van Samaria en hij geniet van de aanbidding van de mensen dat ze aan zijn lippen hangen. Bij Simon zien wij de oerzonden van de hoogmoed. En dat leeft nou in elk mens. Ook al durven wij het misschien niet zo bruut te zeggen als die tachtiger, de dichter Willem Kloos. Heeft het eens zo onder woorden gebracht. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. En zit in het binnenste van mijn ziel ten troon. Over mijzelf en het al naar rijksgeboon. Van eigen strijd en zegen uit eigen krachten. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Daar heb je nou de mens getekend. Ons vanmorgen voorgesteld in Simon de Tovenaar. Maar gemeente, hebt u dat ook bij uzelf ontdekt? Dat hoogmoedige bestaan. Dat we van Adam hebben meegekregen. Omdat we de duivel geloofd hebben. En ge zult als God zijn. Huivert u daar wel eens van? Als u dat hier diep van binnen ontdekt. Heere, dat ben ik. Simon de tovenaar. Simon de tovenaar, als hij al die dingen ziet, dan zei ik het al even. Het is zo anders als bij mij. En als hij ziet wat het woord uitwerkt van Filippus, dan raakt hij ook ontzet. En hij voegt zich bij de gemeente. Hij komt tot erkenning van de waarheid van het evangelie. Hij raakt er diep van overtuigd dat Filippus een zo totaal andere boodschap brengt dan hij. Filippus wijst van zichzelf af. Filippus predikt Christus, niet zichzelf. Hij ziet, het is een radicale andere boodschap. En hij ziet ook dat die boodschap mensen innerlijk verandert. Niet uiterlijk, zoals alleen bij hem. Hij komt onder de indruk van het evangelie. En ook hij laat zich dopen. Als een bevestiging van de vergeving der zonden. We kunnen het ons zo voorstellen. Dat dat voor Filippus een verwondering is geweest. Die grote Simon de tovenaar. Dat instrument in de hand van de vorst der duisternis. Hij is tot bekering gekomen. Kijk eens. Hij is niet meer de magier, de tovenaar. Maar hij komt trouw in de kerk. Oh, wat een aandachtige hoorder is hij, Filippus. We lezen het. En hij bleef gedurig bij Filippus. Wat een heerlijk getuigenis. Een bekeerde tovenaar. En het is ook zo wonderlijk en zo heerlijk wat er in Samaria gebeurt. En men gaat het vertellen in Jeruzalem. Het komt ook de apostelkring ter oren. En zij zijn verblijd. En ze komen ook naar Samaria. Om zich op de hoogte te stellen wat er gebeurt in deze nieuwe christengemeente. Zij, Petrus en Johannes. De steunpilaren van de jonge christelijke kerk. De ambtsdragers met het gezag van Christus bekleed. Zij komen als het ware een visitatie houden. Wat daar in Samaria gebeurt. Om kennis te maken met een nieuwe gemeente. Omdat ook deze gemeente waarvoor zij verantwoordelijk zouden zijn. Weten wie de apostelen zijn. Ze herkennen ook in hun komst het werk van de Here in Samaria. Maar als ze er enige tijd gebleven zijn, dan merken ze op dat de gemeente van Samaria nog niet deelt in de uitstorting van de Heilige Geest. En gemeente, nou moeten wij daarbij opletten dat het hier niet gaat om de inwoning van de Heilige Geest, zoals hij in ons werkt wanneer wij tot het geloof mogen komen. Nee, hier gaat het over die bijzondere vervulling met de Heilige Geest, die zo kenmerkend was voor de eerste christengemeente. Waardoor de Heilige Geest met kracht in de mensen werkte, waardoor zij ontvingen de gaven om in tongentaal te spreken, of de gaven der profetie, of de gaven der gebedsgenezing, tot uitbreiding van het koninkrijk. Zoals we dat ook lezen bijvoorbeeld bij Cornelius, dat de Heilige Geest op hen viel. Wanneer Petrus en Johannes komen, dan zien ze dat dit wonder nog niet geschied is in Samaria. En daarom gaan ze met elkaar in gebed, of dat de Heer ook hier in Samaria die bijzondere en overvloedige werking van de Heilige Geest wil geven in de harten ook van de gemeenteleden van Samaria. En als ze opgestaan zijn, leggen zij de handen op de gemeente en de Heer komt en hij werkt krachtig in hen. En het moet ook een machtig gebeuren geweest zijn daar in Samaria. Die uitstorting van de Heilige Geest op die jonge gemeente. Het moet zichtbaar en voelbaar geweest zijn. Een machtig gebeuren in de harten van deze gemeenten. En het wordt zichtbaar aan hun gezichten, vol van blijdschap. Ze glanzen van de vreugde. En de gaven die ze ontvangen, ze worden besteed in dienst van de Here. Er is een tongentaal. Komt gebedsgenezing. De taal der profetie wordt gehoord. En ook Simon is erbij. En Simon ziet het. Als het ware is hij met stomheid geslagen. Hij ziet hoe de mensen door de oplegging der handen de gaven van de Heilige Geest ontvangen. En hij ziet wat het met deze mensen doet. Hij ziet het, hoe ze geheel veranderen. Door de komst van de Heilige Geest in zijn krachtige Pinksterwerking. En dan groeit er in het hart van deze Simon een duister verlangen. Hij wil eigenlijk ook die macht bezitten. Als hij dat nou ook eens kon. Door oplegging der handen die mensen zodanig veranderen. Zoals hij nu ziet dat er gebeurt bij deze mensen. En dan ziet hij plotseling Petrus en Johannes als collega's van hem. Ook tovenaars. Ook magiërs. En hij denkt, als ik hen nou eens geld aanbied. O, die arme Simon, hij leeft nog in dat oude denken. Dat de dingen voor geld te koop zijn. En dat je de dingen koopt om er weer meer geld mee te kunnen verdienen. En daarom gedreven opnieuw door hoogmoed en geldbejag, zegt hij tegen Petrus en Johannes. Geef ook mij deze macht, omdat zo ik de handen opleg, hij de Heilige Geest mag ontvangen. Petrus en Johannes, willen jullie ook mij die macht geven, dat ik dat ook kan doen? Je hoeft het niet om niets te doen. Nee, ik zal er jullie rijk voor betalen. Maar geef mij ook alstublieft die gaven. Gemeente, wat zien wij hier? De blindheid van Simon de tovenaar. Hij heeft niets ervan begrepen. Van de Heilige Geest en van zijn werking. Wat heeft hij niet begrepen? Laat ik 3 dingen mogen zeggen die kenmerkend zijn voor de Heilige Geest en zijn werk. Wel, in de eerste plaats, Simon, hij beseft niet dat de Heilige Geest een gave is. Die hij niet kopen kan, maar die ontvangen wordt. In de tweede plaats vergist hij zich. En hij denkt dat het een magische handeling is. Het opleggen der handen waardoor de mensen de Heilige Geest krijgen. Nee, Simon, dat is een werk van de Heere zelf. Maar hij doet dat door middel van de handoplegging als een ondersteuning van het gebed. Als een heenwijzing, als een teken. Dat wat de apostelen hebben ontvangen, nu ook zij zullen ontvangen. Simon, het is niet zo dat wie de handen opgelegd wordt, dat dat willekeurig gebeurt en aan alle mensen. Nee, Simon, de Heilige Geest, hij wordt gegeven aan degenen die hem in het geloof verwachten. Arme, blinde Simon, niets begrepen van het wonder van het evangelie, niets begrepen van het heerlijke werk van de Heilige Geest. Dat brengt ons bij onze derde gedachte, de ontmaskering door Petrus. Want als daar Simon komt met zijn vraag, dan is daar plotseling dat antwoord, dat uiterst scherpe antwoord, die reactie van Petrus, die zo ingrijpend is, zo huiveringwekkend. Uit de mond van Petrus komen als het ware, gemeente, 4 pijlen die hij afschiet op het hart van deze Simon. 4 pijlen. In de eerste plaats zegt hij: uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. O, daarin zegt hij, uw geld zij met u ten verderve. En dan gebruikt hij een woord dat wijst op de hel. Simon, zegt hij, met deze daad bewijs je dat je op weg bent naar de eeuwige ondergang. Simon, dit aanbod en dit verlangen brengt je in de hel, Simon. Simon, waarom? Omdat het een belediging is van de hoogste God. Dat je zijn gaven voor geld kunt kopen. Het is een radicale belediging van het genadewerk van de Heer. De tweede pijl die hij afschiet, daarin laat hij de oorzaak zien waaruit dit verlangen bij Simon voortkomt. Hij zegt, gij hebt nog deel, nog lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. O Simon, in dit verlangen van je komt openbaar dat je geen deel hebt aan de heerlijke inhoud van het beloftewoord van de Heer. Petrus gebruikt hier een oud-testamentisch beeld. Je hebt geen deel, dat wil zeggen, je zult niet erven. Je bent geen erfgenaam van de Heer. Je zult niet delen in zijn gaven, zijn genadegaven, want je hart is niet recht voor de Heere. Je hart, Simon, is nog vol van ongerechtigheden en van boosheden. En daarom heb je geen deel aan Christus. En de derde pijl die hij afschiet, dat is een dringende oproep tot Simon. Simon, bekeer je van deze uw boosheid en bid God of misschien hij u deze overlegging van uw hart wil vergeven. Simon, dat heb je nodig, waarachtige bekering. Simon, werkelijk sterven aan je magierschap, aan je tovenarij, aan je verlangen naar macht. Simon, je moet sterven. Simon, je moet de zonden vaarwel zeggen. En Simon, je moet je heen vlieden als een verloren zoon naar de Heer Jezus Christus. En als Petrus hier zegt, misschien dat overlegging uw harten vergeven wordt, betekent dan dat de vergeving bij de Heere niet zeker is? En dat je daaraan moet twijfelen of de Heere die vergeving wel wil geven? O nee, gemeente, dat zou radicaal in strijd zijn met het evangeliewoord. Maar hierin laat Petrus merken, Simon, ik ben zo in twijfel of dat jij wel werkelijk bekering begeert. Of jij wel werkelijk verlost wil worden uit de duisternis. Want Simon, ik zie in jouw hart. En als de laatste pijl, Petrus legt het hart van Simon open en hij zegt, weet je wat ik in je hart zie? Wel, ik zie dat je zijt een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. En opnieuw gebruikt Petrus daar een oud-testamentisch woord, een bittere gal. Dat duidt op degene die in de ban zijn van de afgoderij. Dat zie ik bij jou. Je bent nog steeds in de ban van de vorst der duisternis. Hem dien je nog steeds. Want je bent een samenknoping der ongerechtigheid. Letterlijk staat er, je bent nog gebonden in de ongerechtigheid. Je zit er nog helemaal in vastgesnoerd, Simon. Weet je wat een ontzettende, ontmaskerende boodschap. Moet Petrus hier brengen aan deze Simon. Simon, je bent een afgodendienaar. Je zit nog vast in de band van de vorst der duisternis. Simon, je moet eruit verlost worden. Simon, bekeer je toch. En dan de reactie van Simon. O, hij begint te beven. O, vrees bevangt hem. Wat zal het slecht met hem aflopen als dit de waarheid is? En daarom zegt hij, bid gij lieden voor mij tot de Heere, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd heeft. O bange vrees voor de hel, maakt zich meester van hem. Zal ik daar dan komen? Bidden jullie voor mij, dat die straf niet over mij voltrokken zal worden? Meent u, wat moeten wij daarvan denken? Wel, onze kanttekenaren schrijven daarbij terecht. Hij veinst alsof hij zich wilde bekeren uit vrees voor het verderf dat hem door Petrus gedreigd wordt. Het is vrees die hem dit doet zeggen. Hij komt niet tot bekering. Hij vraagt niet, Heere, verzoen mijn zonden. Heere, trek mij uit de vorst der duisternisse macht. Nee, hij vraagt alleen maar, wilt u mij bewaren voor de straf op de zonde? En gemeente, we weten het ook uit de kerkgeschiedenis. Simon heeft zich niet bekeerd. Ik las bij een van de Puritijnen het volgende. Dat hij geworden is een vader van allerlei ketterijen en een godslasterlijke deugd niet. En nog steeds herinnert het woord Simonie aan de zonden van Simon. Simonie, dat wil zeggen de zonden in de kerk. Waardoor men met geld ambten wil kopen of verkopen. Simon, hij was een huichelaar. Want daarin zien wij het kenmerk tussen het ware kind van God en de huichelaar. Het ware kind van God krijgt een droefheid over de zonden. En vraagt om verlost te worden van de zonden. omdat de zonden de Heere zoon verdriet doet. Maar de huichelaar hij vreest, niet voor de zonden, maar voor de gevolgen van de zonden. Meente, zo hebben wij gezien de reactie van deze Simon op het evangelie. En deze boodschap van vanmorgen heeft ons ook heel wat te zeggen. Mogen enkele lijnen trekken, gemeente, uit die geschiedenis naar u en naar mij en naar jullie toe, gemeente. Wel in de eerste plaats, als wij Samaria vanmorgen zien met Simon de tovenaar, dan laat de Heilige Geest daar het beeld zien van wat een mens van nature is. En gemeente, dan moet u dat maar eens even nauwkeurig nagaan als u de kranten leest. En als u de ontwikkelingen in ons vaderland ziet, dan ziet u met die ontzettende kaalslag die wij ook in de laatste week weer gezien hebben in de verkiezingen iets anders opkomen. De leegte die ontstaat omdat men de kerk de rug heeft toegekeurd, wil men nu vullen met het occultisme. En het neemt steeds meer terreinen in. En het begint zo onschuldig. Ik denk aan de boeken van Harry Potter. Verdiept u zich daar alstublieft in. Om het grote gevaar van het occultisme ook in die boeken te zien. We zien ook het Halloweenfeest. Het krijgt ook een plaats in onze samenleving. Een occult feest. Het glaasje draaien onder onze jonge mensen. Het lezen van de horoscopen door zo ontzettend veel mensen. Terecht heeft dokter Ouweheel in een boek over het occultisme gezegd: het is het domein van de slang. Gemeente, dat uw ogen daarvoor open mogen gaan. Heere, bewaar ons ervoor. Maar ook als we bewaard worden voor het occultisme, dan kunnen we nog, gemeenten, in een betovering zijn. Want het zal u toch niet ontgaan zijn. Als u door de straten van Middelharnis en Sommelsdijk fietst, dat we betoverd zijn, gemeente. Door wie? Door koning voetbal. Ik hoorde zelfs dat de scholen hun lessen onderbreken om de kinderen en de leerlingen gelegenheid te geven om naar het voetbal te kijken. Gemeente, u verkeert toch ook niet onder de magie, de tovenarij. Een koning voetbal, u zit er toch morgenmiddag niet, gemeente. Maar er zijn nog meer verslavende machten. Niet alleen de occultisme. Niet alleen de godvoetbal van onze dagen. Talloze verslavende machten gaan uit. Wie denkt niet aan een moderne verslaving van de gamers. Wat aangrijpend als mensen niet meer achter een computer weg te slaan zijn. Omdat ze helemaal verslaafd zijn aan het computergebeuren, de spellen. Meent u, maar we kunnen ook verslaafd zijn aan mode, aan geld, aan ons lichaam, aan de roem. En tenslotte ook aan onze eigenwillige godsdienst. En wat moet er dan een wonder gebeuren aan u en aan mij, gemeente, en aan jullie jonge mensen? En welk wonder dan? Wel dat wonder dat er geschieden in Samaria, door de prediking van de gekruisigde Christus, dat het kruisevangelie uw leven binnendringt, dat evangelie dat u in de eerste plaats predikt, wanneer Christus daar aan het kruis geslagen wordt, daar had ik moeten hangen. Dat is de prediking van de Christus, dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Wat is het dan nodig dat wij vanmorgen zien dat wij zondaren zijn? Dat wij de mensen zijn die wonen in Samaria. Dat wij Christus buiten de deur houden. Dat wij een godsdienst hebben naar onze eigen maat en snit. En dat wij in de ban zijn van de magier, de grote magier, de vorst der duisternis. Dat is de eerste boodschap van het evangelie. U bent van God afgevallen. U bent een zondaar. En gemeente, is dat ook waar geworden in uw leven? Als dat waar geworden is, dan kent u het gebed en ligt het in uw hart. Voer mij uit mijn gevangenis. Of als dat evangelie gepredikt wordt, dat Christus nu gekruisigd moest worden vanwege de zonden. O gemeente, als die gekruisigde Christus u gepredikt wordt, dat hij vanwege de toren Gods aan het kruis genageld moest worden, dan wordt het waar wat apostel Paulus zegt, dat de Heilige Geest daar gaat werken, een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Daar wordt onder het werk van de Heilige Geest, onder de prediking van dat evangelie van Christus, een droefheid geboren over de zonden, een droefheid naar God die gepaard gaat met een onberouwelijke bekering. Onze kanttekenaren zeggen van die droefheid, dat is een droefheid die van God komt, een droefheid die God aangenaamd is en die de zondaar tot God brengt. Waar bent u heen gegaan met uw schuld en zonden, toen de Heer u onder de prediking van Christus kruis evangelie, u de smart van de zonde thuis bracht? Waar bent u ermee naartoe gegaan? Hebt u geprobeerd het zelf met God in het reine te brengen? Met uw tranen, met uw veranderingen, met uw omkeringen? Oh, het kan voor God niet bestaan. Maar dat de droefheid over de zonden u vanmorgen mag brengen bij de Heer. Omdat u recht bedroefd bent over de zonden. En dat de zonden het zijn die de Vader zo vertorend heeft. Dat hij eer dat hij die ongestraft liet aan zijn Zoon gestraft heeft. En bent u nou die weg gegaan naar Christus. Omdat hij de enige weg is. Waardoor God weer met een zondaar verzoend kan worden. O gemeente, onderzoekt u vanmorgen zelf. Want dat is het aangrijpende in deze geschiedenis. Simon, we lezen het. Er is een uiterlijke verandering waarneembaar. Hij voegt zich onder de gelovigen. Hij geloofde zelf ook, zo staat er. Hij liet zich dopen, nam deel aan de sacramenten. Mede mag ik dat eerlijk eens vragen vanmorgen. Hebt u ook wel eens gevreesd, Heere, is het wel waar werk van binnen bij mij? Dan denk ik wat onze ouden wel eens zeiden. Beter 10.000 maal gevreesd dan 1 maal je bedrogen te hebben, gemeente. Want dat is een realiteit waar Christus ons voor waarschuwt. Hij zegt, velen zullen zoeken in te gaan en niet te kunnen. Velen zullen menen in te gaan, want ze hebben in de straten aan de voeten van Christus gezeten. Ze hebben met hem gegeten en gedronken. Maar ze zullen niet ingaan, want de deur is gesloten. O gemeente, vreest u daar wel eens voor? O God, zal ik dat zijn? Zal ik straks aan de deur staan en te kloppen, Heere, laat mij in? En zal ik het dan moeten horen, ga weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid? Zal wat zijn, gemeente, als je straks aan de poort komt met je tijd of wondergeloof? En dat de Heere zegt, ik heb je nooit gekend. Ik heb je nooit gekend als iemand die overtuigd is in zijn geweten. En die waarachtig overtuiging geleid heeft tot een hartelijke bekering en breken met de zonden. Ik heb je nooit gekend als een die de dienst aan de vorte duisternis heeft opgezegd. Ik heb je nooit gezien als een waarachtige, verootmoedige zondaar aan mijn voeten. Ik heb je nooit gezien komen als de verloren zoon naar mij met schuldbelijdenis. Daarom is het zo nodig dat we vanmorgen met elkaar bidden om dat ontdekkende werk, Heere. Doorgrond en ken mijn hart en zie of er ook bij mij een schadelijke weg is. Met de bede vanmorgen, Heere, leid mij dan weer bij vernieuwing op die rechte weg, Heere. Wilt u mijn voeten schragen op dat pad? Want ik ben niet beter dan Simon de tovenaar. Heer, ik heb datzelfde arglistige hart. Heer, ik ben ten diepste mens die telkens weer zichzelf op het oog heeft. En dat je dan vanmorgen mag buigen voor de Heer. Onder die prediking van Petrus, Heere, dat ben ik. Dat is mijn natuurlijk bestaan. Ik ben ook een man die op weg is naar het verderf. Ik heb ook altijd maar die vleeselijke begeerlijkheden van Simon de tovenaar. Heer, ik ben niet beter dan hij. Ik ben ook een bittere gal, Heer, en een samenknoping van ongerechtigheid. Ook ik heb het zo nodig, Heer, om waarachtig tot u bekeerd te worden. O, dat die prediking van Petrus, die vurige pijlen van morgen, ons allemaal raken mogen. Opdat wij, biddend om die waarachtige bekering, de toevlucht nemen tot Christus, in waarachtige verootmoediging, het vonnis onderschrijven, zo gij in het recht wilt treden. En gadeslaan mijn ongerechtigheden. Heren, wie zou kunnen bestaan? Maar ik heb gehoord in de evangelieprediking, dat er nu bekering is. En dat we opgeroepen worden in dat woord, om tot u te gaan. Met achterlating van al het anderen. Om nou heen te gaan met de woorden van Petrus. Tot wie zullen wij dan heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En wat is het dan een wonder, gemeente, dat de gaven des Heilige Geestes niet te koop zijn. U hoeft er niets voor te betalen. Maar dat die Heilige Geest die ontdekkend, de Heilige Geest die toe-eigenend werkt, dat die nou gegeven wordt aan een ieder die hem daarom bidt. U mag hem ontvangen om niet. Uit loutere genade, waarom? Omdat Christus die geest verworven heeft met zijn volkomen arbeid aan het kruis. U hoeft niet te betalen, want hij heeft volkomen betaald. Toen hij het gezegd heeft, Vader, het is volbracht. Vader, ik heb de prijs betaald. Vader, daarom kunt gij die grote bruidsverwervende Heilige Geest uitzenden om voor mij een bruid te verwerven, die uit genade zal zalig worden. En wie zo tot die hem de toevlucht neemt, die zal alles achterlaten. Dan zeggen we de wereld, onze oude vrienden, zondige begeerten, alle ongerechtigheid, van harte vaarwel. Dan zeggen we met Rut, Heere, uw volk is mijn volk, uw God, mijn God. Dan gaan we met Naomi de weg naar Bethlehem, naar het broodhuis. Om daar met Naomi de Heere van hart en bereidwillig te dienen. Dan gaat leven in ons hart de bede. Verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Amen. En te eindigen met gebed. Heere, mag dat overblijven Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb alles verloren, maar Christus verkoren, wiens eigendom ik ben. Heren, dan zeggen we de duivel en zijn dienst van harte vaarwel. Dan mag de keuze van Rut in het hart geboren worden. Dan mag het gezegd worden met Mozes, liever de smaadheid van Christus te dragen voor een tijd, dan de genietingen van de wereld. Heren, wat is dat? Toch erg als wij nog steeds verkeren in de ban van Simon de tovenaar. Heren, en dan komt hij vandaag ook in een moderne jas. Heren, maar hij is er nog steeds in occultisme, in sportverdwazing, in de betovering van alles, heren, wat de wereld biedt. Wat kunnen we erdoor betoverd te raken? En wij bidden u, breek de ban van die vertovering door de prediking van Christus de gekruisigde. Want dat is het enige middel, het enige medicijn tegen die dodelijke kwaal dat Christus in ons komt. Ik leef niet meer, maar Christus in mij. O, dat het zo mag zijn, het heeft de Heere behaagd Christus in mij te openbaren. Toen werd hij bevrijd van de slavernij der wet. Heer, en zo moeten wij allemaal van die slavernij verlost worden. Heer, wij bidden u, verlos ons. Voer ons uit onze gevangenis. En geef ook dat we thuiskomen, onszelf voor u zullen onderzoeken. Heer, het is toch geen bekering als bij Simon de tovenaar in mijn leven. Heer, wilt u mij toch bekeren, waarachtig bekeren. En als ik, Heere, bedwaal, en als ik een huichelaar ben, ontmasker mij dan vanmorgen toch. En doe mij toch wandelen op de rechte weg. En geef toch uw kinderen, dat ze daar alleen hun verlangen naar hebben, naar Christus en zijn gerechtigheid. Dat die keuze van morgen nog eens vernieuwd mag worden, Heere. Om het nou nooit meer te zoeken in de wereld, met al haar begeerlijkheden die voorbij gaan. Maar nu voor eeuwig in Christus geborgen. Heer, heb dank dat we uw woord mochten verkondigen. Ga zo met ons mee. En wil ons ook vanavond weer samenbrengen in uw huis. Om opnieuw te luisteren wat u te zeggen hebt. We hebben dat niet verdiend, Heer. Maar we bidden het u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar uit Psalm 146 en daarvan het tweede en het vierde vers. Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Het is de Heere wiens mededogen. Nee, het vierde vers, het is de Heere wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 146, de versen 2 en 4. Brengt een keer dan huiswaarts en draagt met u de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.